I hate that the media's, you know, they're trying to control our minds.
What, the truth? You can't handle the truth.
Dit is de Dutch Media Podcast met David de Jong en Taco Jelgersma. De podcast over marketing, media en telecom.
Welkom bij de 23e Dutch Media Podcast, de 12e van het tweede seizoen. In deze uitzending spreken we over NPO Start en NPO Plus met Mason Danawi en Sebastiaan Popma. Mason Danawi is manager NPO Start en NPO Plus. Sebastiaan Popma is product owner van NPO Start, als ik het goed zeg. Deze aflevering wordt overigens bij de NPO in Hilversum opgenomen. Welkom. Goedemiddag Taco, welkom Mason en Sebastiaan.
Ja, welkom. Jullie welkom bij ons. Ik zet het deal.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, voor de gezelligheid.
Dank voor de uitnodiging.
We hebben een aantal onderwerpen voor in kaart gebracht waar we het vandaag over gaan hebben. Om te beginnen, in november is voor zowel NPO Start als Plus een vernieuwd platform live gegaan. Kan je iets vertellen over het proces en hoe jullie daarop terugkijken?
Zal ik beginnen?
Ja, begin jij maar.
We zijn ooit begonnen met uitzenden gemist. Dat is inmiddels 20 jaar geleden waren we een van de eerste, sowieso in Europa, wellicht zelfs wereldwijd, daar zijn de geleerden nog niet helemaal over uit. Maar de technologie die we toen hebben ingezet was heel innovatief. Maar op een gegeven moment gaat de wet van de remmende voorsprong je gewoon inhalen. Dus moesten we het platform moderniseren. Bovendien het groeide heel hard, het aantal gebruikers groeide, dus we waren echt toe aan nieuwe technologie. We moesten een solidere basis onderzetten.
Was ook kritiek op dat het langzaam werkte.
Ja, maar ook instabiel af en toe. Als er hele grote dingen kwamen, dat zagen we bijvoorbeeld aan het begin van de coronaperiode met de persconferenties, dan konden we het amper aan. Dus we waren echt toe aan modernisering. Dus zo'n 3 jaar geleden, denk ik, Sebastiaan, zelfs voordat jij bij ons kwam.
3,5 jaar geleden.
Ja, zoiets. Ja. Zijn we echt een moderniseringsslag gaan doen. En dat resulteerde inderdaad in een, wat wij dan noemen, migratie naar het nieuwe platform in december.
En dat betekent dat het hele de techniek van nul af aan opnieuw is opgebouwd?
Heel veel aan de achterkant. Dus wij hopen jullie in deze podcast ook te kunnen uitleggen hoeveel aan de achterkant is gebeurd.
Ja.
Want je ziet het niet allemaal aan de voorkant. En waarom er aan de voorkant sommige dingen ook nog niet te zien zijn. En hopelijk snel binnenkort wel. Maar dat heeft dus te maken met dat er aan de achterkant echt een hele grote moderniseringsslag moest plaatsvinden. Maar in wezen, heel kort samengevat, plakten we bij uitzending gemist een hoop technologie aan de lineaire keten. Eigenlijk aan wat we al 100 jaar aan lineaire technologie hadden bij radio en tv. En nu zijn we het echt zijn eigen technologie gaan geven. Zodat het ook echt een eigen redundant, zoals dat in jullie vak heet, Sebastiaan, platform kon krijgen.
Dat je dus beter kan concurreren met de Videoland, de Netflix en de anderen die ook dat soort technieken inzetten.
Nou,
dat bedoel je?
Concurreren doen wij niet. Want
van redeneren vooral meegaan met de tijd en de behoeftes. Ja.
Even voor de nerd geïnteresseerden onder ons. In het lineaire domein is het zo dat alles van de uitzendstraat van de NPO naar het koppelplatform gaat, waar de verschillende distributiepartijen de signalen ophalen. Of je nou via Ziggo kijkt, of via Digitenne, of via een andere tv-oplossing. En deze operatie staat inmiddels helemaal los van die lineaire straat.
Nou, helemaal los niet, Sebastiaan? Maar...
Helemaal los staat het niet, omdat we natuurlijk dezelfde aanvoerende systemen hebben. Ja. Dus dezelfde video, dezelfde metadata. Maar precies wat jij aangeeft, on-demand kijken is iets heel anders dan lineair kijken. Lineair is van 12 tot 12 is het voor je volgepland.
Ja.
En bij on-demand is het op het moment dat jij wil, kun jij het gaan kijken. Dat vereist een ander soort techniek.
En dan nog een laatste nerdvraag. Waar halen de andere partijen die zeg maar gemist services hebben? Hè? Dus ik heb al geleerd, tot 7 dagen terug heet het gemist. En daarvoor is het verder terug is het... Ja. Is het on-demand? Ja. Kijken al die platformen, of het nou Ziggo Go is of NLZ, of jullie eigenlijk, kijken die allemaal naar dezelfde library?
Nee, want naar de distributeurs leveren ook aparte files op soms. Terwijl NLZ trekt volgens mij wel uit hetzelfde. Nee, ook niet uit dezelfde. Ja, wel uit dezelfde publicatie.
Voor het grote gedeelte wel. Ja.
Ja. Dus het varieert. Maar het grote verschil, even als je als architect ernaar kijkt, is dat een lineaire keten gewoon echt een lineaire volgorde heeft. Terwijl wij inmiddels produceren, dat mag sinds kort, ik denk dat we het ook in deze podcast over gaan hebben, over de eigen content voor streaming. Wij produceren series die in één keer af zijn en in één keer gepubliceerd kunnen worden. Dus dan hoef je niet die 12 weken af te wachten totdat je alle uitzendingen bij elkaar hebt. In uitzendingen gemist.
Ja. En dat is iets wat sinds september 2020
voor dat soort distributie
20 mag.
Ja, precies. Wat sinds 2020 mag. Maar voor dat soort distributie wil je natuurlijk een heel andere architectuur hebben. Ja. Je wil gewoon een bak content hebben waarvan dan start het haalt zonder dat het is uitgezonden. Of zelfs voordat het is uitgezonden.
Maar niet alleen de achterkant, want daar wil ik even op verder gaan, is veranderd. Ja. Maar ook de voorkant. En dat is waar natuurlijk alle gebruikers mee te en kijkers mee te maken hebben. Kan je daar iets over vertellen wat daar, wat jullie betreft, verbeterd is en veranderd is?
Ja, dus wat we verbeterd hebben, sowieso de hele interface is veranderd. Vonden dat dat wel wat moderner en wat meer van deze tijd mocht zijn. Dus mensen hebben gezien dat het in plaats van rechthoekjes, rondhoekjes, maar ook het heeft een andere achtergrondkleur. En het is allemaal net weer even wat frisser dan dat het eerst was. Ja, we willen vooral gewoon met de tijd meegaan. Ja, en daarnaast natuurlijk, los van het feit dat het vernieuwd zijn zicht is, dus alles vanaf regel 1 aan code helemaal opnieuw geschreven. Ja. Zodat we niet alleen nu een verse interface hebben, maar dat we ook steeds sneller erop kunnen gaan doorontwikkelen.
En de interface is sneller en hij werkt meer, beter, als voor zover ik het zelf kan beschouwen. Ja, en hij wordt wat minder vast.
Ik wou net zeggen, hij is stabieler, exact. Omdat de vorige interface, maar Sebastian weet hier nog meer van, dus hij kan het thuis. Maar de vorige interface, Sebastian, was echt een monoliet. Dus als je een klein dingetje wilde veranderen, zette je eigenlijk die hele monoliet in de weegschaal. En werd dat hele systeem werd instabiel. En deze hebben jullie echt modulair opgebouwd en in microservices, zoals jullie het noemen. Dus jullie hebben veel meer controle over.
Ja, ik denk ook dat het goed is om te zeggen is dat het niet zozeer de interface zelf is die langzaam is. Hè? Want dat is natuurlijk een geheel aan systeem wat allemaal met elkaar communiceert en in elkaar haakt. Wat het snel of traag maakt. Maar inderdaad, los van het feit dat het er nu fris uitziet. We zien nu dat het sneller en stabieler werkt dan hiervoor. Dus sinds dat we inderdaad de lucht in zijn gegaan in eind november, begin december. Hebben we al een aantal piekmomenten gehad met wedstrijden van Oranje. En natuurlijk ook de verkiezingen en nog een aantal dingen. En we zien gewoon dat we dat qua platform veel beter aan kunnen dan hiervoor.
Sinterklaasjournaal.
Ja,
wat wel opvallend is de vorige interface was heel erg geënt op de programmaschema's van 1, 2 en 3. NPO 1, 2 en 3. En nu heb je veel meer een VOD-ervaring, als ik het goed zeg. En dat is waarschijnlijk heel bewust. Terwijl terugzoeken op de programmering moet je net iets meer handelingen voor doen.
Dus ja, dat klopt.
Bewust waarschijnlijk?
Klopt. Ja, bewust. Omdat we ontwikkelen ons van terugkijkdienst. Gemistdienst, zoals jij net noemde, Taco. Naar echt een streamingdienst. En je ziet dat er een generatie nu opgroeit met andere streamingbehoeften.
Ja.
En dat vereist streamingprogrammering dat niet per se geschikt is voor lineair.
En tegelijkertijd is het natuurlijk ook leuk om te zien, want de interface is er echt op ingestoken dat het meer on-demand is en dat mensen zelf content kunnen gaan ontdekken. Maar tegelijkertijd merkt wel in de eerste weken dat het nieuwe platform in de lucht was, dat mensen inderdaad bij het terugzoeken in de gids functionaliteiten misten. Nou ja, naar die feedback hebben we geluisterd en hebben we het meteen toegevoegd. Dus mensen kunnen nu ook per dag terugzoeken in plaats van dat ze eindeloos heen en weer moeten scrollen. Die manier proberen we het ook natuurlijk constant te verbeteren en nieuwe dingen te doen.
Ik neem aan dat als je zo'n systeem bouwt, dan denk je na over hoe ziet het er over 3 jaar uit, hoe ziet het er over 6 jaar uit. En dan kijk je denk ik heel erg naar de verschuiving van lineair naar on-demand. Mensen kijken zoveel uur per dag zeg maar naar de content van de publieke omroep en daar zit een verschuiving in. Met wat voor... Kun je iets delen over met wat voor soort verschuiving je in de komende jaren rekening gehouden hebt van dat lineaire domein naar dat on-demand domein? Dus hoeveel, ik noem maar even een heel flauw voorbeeld. Hebben jullie nagedacht over, vroeger keken er elke avond 2,5 miljoen mensen live naar het NOS-journaal. Dat heeft helemaal geen invloed op onze on-demand services, maar steeds meer mensen beginnen toch om of rechtstreeks via jullie of via de distributeurs of uitgesteld te kijken of terug te kijken. Hoe heb je die ontwikkeling ingeschat en hoe heb je daar rekening mee gehouden? Want het lijkt me heel complex.
Nee, absoluut, dat doen we. En de beste currency om die twee te vergelijken, de streaming en lineaire televisie, vinden wij is bereik. Omdat wij zijn echt van en voor iedereen. Dat willen we zijn.
Ja.
Dus dan is marktaandelen voor ons een stuk minder interessant dan voor de commerciële partij. Bij ons gaat het om bereiken we nog iedereen die vooraf heeft betaald met belasting. Dus dan kijken we naar bereik en dan zie je gewoon het bereik bij lineair. Zie je in sommige doelgroepen harder dalen dan bij anderen. Dus dan ga je proberen met streaming relevant te blijven in die doelgroepen. En dat kwantificeren, dat brengen we in kaart. Hoeveel verliezen we op jaarbasis gemiddeld per week? En dat proberen we ook met streaming dan te compenseren.
Ja, je kijkt gewoon, want de waardering voor de publieke omroep is ongekend hoog. Al het geld. altijd geweest. Dus jullie marktaandeel daalt niet. Dus dat betekent dat je een redelijke inschatting hebt over hoe het kijkgedrag voor jullie content in algemeenheid de komende jaren zal zijn. Ja. Maar kun je zeggen, joh, nu kijken, zeg maar. Het was ooit zo dat mensen 100% lineair keken en nul uitgesteld. Dat is nu misschien 80-20 of 70-30. Hoe zie je dat verschuiven?
Ja, het verschilt per titel, maar grofweg zie je per jaar op dit moment, als je het gemiddelde neemt in weekbereik, dus hoeveel mensen kijken er per week televisie, zie je dat het bij ons met enkele tonnetjes per jaar daalt. En dat is precies ook het aantal tonnetjes dat stijgt bij streaming. Dus we zijn tot nu toe wel het goed in balans aan het houden. Dat is, vind ik, best wel een knappe prestatie als je bedenkt hoeveel spelers erbij zijn gekomen. Dus om vannen voor iedereen te zijn lineair, 100 jaar geleden was het makkelijk. Want we waren de enige.
Ja, yes.
Dus dan hadden we inderdaad 100% van de belastingbetaler. Dat is in de loop der jaren natuurlijk gaan zakken met de komst van commerciële partijen. Daar hebben we toch op een gegeven moment een bepaald balans in weten te vinden. En nu zijn allerlei streamers erbij gekomen. En dan nog weten we met streaming toch aardig lineair bij te houden.
Mag ik nog wel één vraag stellen?
Zijn we best blij mee.
Over de techniek. Ja, over techniek, want het is dus, je hebt afscheid genomen van wat jullie dan de kleinste platforms noemen. Alleen één belangrijk platform waar je eigenlijk iedereen in zou kunnen verbinden, zeg maar, om het maar even in NPO-termen te vatten, is HBBTV. En daar hebben jullie doelbewust, of de NPO heeft dat doelbewust gezegd, daar stoppen we mee, als een van de weinige Europese publieke omroepen overigens. En voor de goede orde voor de luisteraar, HBB betekent eigenlijk, je komt op een kanaal terecht, je drukt op een knop en je krijgt dan de applicatie. In Nederland is dat misschien niet heel breed gedistribueerd, maar de vraag stel ik omdat een aantal wat kleinere merken daarmee gestopt is en die merken juist weer wel HBB-TV ondersteuning op die manier dat wel kan. Waarom stopt de NPO daarmee? Of is die ermee gestopt? Met HBB-TV specifiek?
Voor HBB-TV en ook bijvoorbeeld de support voor een aantal andere kleinere platformen, hè, zoals hele oude operating systems, bij wijze van spreken op tablets. Kijk, in de ideale wereld zou het natuurlijk overal en altijd beschikbaar zijn voor iedereen. Want ik vind ook dat we dat als NPO altijd moeten nastreven. Tegelijkertijd zijn we ook heel bewust van, we moeten economische keuzes maken. Dus we hebben een bepaalde hoeveelheid middelen om in te zetten. En wij hebben ervoor gekozen om vooral de grote massa op de grotere platformen goed te kunnen bedienen. En de kleinere platformen, waar uiteindelijk vaak toch maar tussen aanhalingstekens een handjevol mensen op acteert. En waarvoor het wel heel veel geld kost om dat goed in de lucht te houden. Omdat dan dus.
Nee, maar mijn vraag was, als je die kleine dus afschakelt, vanuit je doelstelling, kan je zeggen, al die kleine, daar stoppen we ermee, maar we gaan met HBBTV wel door. En daar zeg ik nog wat bij. Je kan je internationale doelstelling daar ook weer mee invullen, omdat je dat via BVM bijvoorbeeld kan blijven doen.
Ja, het is een relevante vraag. Ik begrijp de vraag wel, David, want zeker als we over de grens kijken, bijvoorbeeld al in Duitsland is HBBTV enorm.
Ja.
Wordt ook heel veel gebruikt nog. Even strikt genomen, even voor de duidelijkheid, hebben we het niet gestopt. Hè? We hebben geen
user interface gebouwd. HBBTV is niet meer beschikbaar.
Nee, er is geen user interface voor start op het HBB aanvoerlijn. Maar ik heb begrepen dat we het technisch niet hebben uitgezet. Want beleidsmatig is er niks veranderd. Wij hebben niet opeens gezegd bij de lancering van dit platform, we stoppen beleidsmatig met HBBTV. We stoppen met de user interface van start voor HBB.
Ja, maar daarmee kan je niks meer.
Zolang je die technologie openhoudt, kun je.
Je kunt weer herwinnen.
Ja, precies.
Ja, precies. Die echt meegewerkt.
Nee. Maar daar wou ik dus naartoe gaan. Want als je vergelijkt met Duitsland, waar het wel groot is. In Nederland is het nooit van de grond gekomen.
Nee.
Omdat, laten we het maar even noemen, de markt, dus de sector, er niet in geloofde. En ja, we hebben geprobeerd dat aan te krijgen, maar het is ons niet gelukt.
Maar de sector
tot nu toe.
De sector had natuurlijk ook geen belang.
Behalve de NPO
distributeurs, wellicht niet.
De partijen als zich hadden natuurlijk geen belang om te zorgen dat je met het drukken op die rode knop
in een andere omgeving komt.
Een rechtstreeks relatie met een programmaanbieder zou opbouwen. Die hebben dus wel degelijk, die hebben niet echt meegewerkt, zeg ik maar even understated.
Ja. Ik wil naar heel andere subonderwerpen gaan. Om te beginnen NPO Plus, dat is zeg maar de betaalvariant waar je net iets meer content, waar de rechten dan op die manier kunnen worden afgekocht. Ik vond terug, die cijfers zijn misschien wat oud, omdat het nieuwe jaarverslag van de NPO is er nog niet. Maar eind 2022 trof ik 700.000 abonnees daaraan. Het leverde 21 miljoen euro omzet op. Ik ben toch benieuwd, hoe gaat dat nu met NPO Plus? Voor zover je dat over kan vertellen.
Ja hoor, ja nee. Wij zijn de eerste partij in Nederland die aantal abonnementen gewoon eens gaan delen. Omdat er nogmaals publieke omroep zijn.
Nederland doet het ook, maar ja, inmiddels komt er ook, beursgenoteerd
inmiddels
is.
Ook, inmiddels ja. Ook, ja. Nee, wij zitten nu vers van de pers op 800.000.
Wauw, oké. Okay, dus in een jaar tijd 100.000 erbij weer.
Ja, we zitten dus daarboven. Ja, dus het
en dat blijft maar door. Hoe zie je die ontwikkeling? En dat, want er is ook kritiek soms in de Tweede Kamer zelfs. Dat wordt herhaald steeds. Van ja, waarom kan dat niet gewoon open? Gooi er wat geld tegenaan, gooi het allemaal open.
Ja. Hey, kijk, even voor alle duidelijkheid. 800.000 abonnees, daar zijn we blij mee. Maar het blijft wel een plusje voor ons. Een extra dienst. Hè? Onze focus zit op de 2,5 miljoen op weekbasis. 1 miljoen op dagbasis. En 7 tot 8 miljoen op maandbasis het bereik via Start.
Ja.
Dat is de grote toegankelijke streamingdienst van de publieke omroep. Alleen wij zagen dat er ook een generatie op kwam dat wilde binge-watchen. En dat wij daar de rechten niet voor hadden. Dus hebben we gezegd, daar vragen we de kijker voor die het ervoor over heeft. En echt behoefte aan heeft om nog meer in een app te hebben. Om daar een vergoeding voor de rechten en de techniek voor te betalen.
En die vergoeding die... Want dat is nu...
Maar het is dus niet onze main focus. Hè? Nee. Die zit gewoon echt op...
Maar wat gebeurt er dan met die 21... zal niet meer zijn dus, met die 21 miljoen euro die...
Nou, Europees rechtelijk alleen al zijn we gekaderd om dat geld alleen aan techniek en rechten uit te geven.
Dat wordt niet verder extra content of...
Ja. Wat er, als je de techniek en de rechten hebt vergoed, dan kun je het in content stoppen. Maar er is dus hier geen rendement of commercieel bonus eruit halen, gelukkig. Het is een extra dienst bij de publieke omroep.
Het is een de vervuiler betaalprincipe, zeg ik maar even heel.
Want hoeveel
het
is tarief?
Nou, het... meer de gebruiker die de behoefte aan
heeft. Ik vind het een goed idee overigens, hoor. Het is misschien een wat negatief manier om te zeggen. Maar is het maken van dit soort extra producten, is dat een soort lange termijn lijn om toch weer meer te gaan naar een directe relatie tussen het betalen en het kijken van die content?
Nee. Zo hebben wij het ook in 2014, toen we het hebben uitgedacht en hebben gelanceerd, totaal niet bedacht met de lange termijn. Eerlijk gezegd hebben we juist korte termijn gedacht. Van, er wordt gebingewatched. We moeten daar een service voor hebben. En ik weet niet of jullie de stukken nog hebben nagelezen, maar in die tijd hadden we 300.000-400.000 in ons achterhoofd. Dat was zelfs onderzocht. Maar naarmate de tijd vorderde, gingen steeds meer Nederlanders appetite voor binge-watching krijgen. En behoefte hebben aan nog meer content.
Is niet heel, ik weet even niet uit mijn hoofd.
2,95.
Dat blijft ook zo. Dat tarief.
Ja, we worden ook daarin gekaderd. Er is een bandbreedte. Maar eerlijk gezegd denken wij eerder aan, gezien de economische omstandigheden, aan verlagen dan vooral.
Oh echt? Oh.
Maar dat kan ook niet zomaar. Dat moet je ook allemaal netjes aanvragen. Noem maar op. Maar,
omdat je meer abonnees hebt misschien? Je hebt er
omdat naarmate je meer abonnees hebt, je het wellicht met een lagere prijs ook kan. Maar ja, dat is ook,
want de concurrenten worden niet goedkoper.
Nee. Maar daarom ben ik heel trots op dat wij, ondanks alle prijsstijgingen afgelopen jaren, netjes op de 2,95 zijn gebleven. En nogmaals eerlijk gezegd, eerder denken aan verlaging dan verhoging.
Ja.
Is er ook een soort intern beleid over wat dan plus is en wat niet plus is, zeg maar? Wat plus content is en wat niet plus content is? Zijn er hele heldere regels over? Dus er komt iets, dus heel duidelijk. Dat is plus en dat is geen plus. Hoe werkt
het is
dat?
Gewoon Start. En plus komt erbij. Dus we selecteren echt voor dit willen we bij Start hebben. En wil je het langer beschikbaar hebben als kijker, dan heb je het geld ervoor over. Dan heb je die content.
Er is nooit exclusief.
Er is nooit. Nee.
Content bij het begin bij Start.
Nee, want dan zouden we dus publiek gefinancierd content achter een betaalmuur zetten. Ja, dat
en dan krijg je een probleem. Ja.
Dat gaan we niet doen. Nogmaals, wij gaan ook plus niet ten koste laten gaan. Dat durf ik heel erg hard ook naar de toekomst doen. Dit wordt opgenomen. Ik zeg het gewoon heel streng. Wij zijn niet van plan plus ten koste te laten gaan van Start. Komt erbij. Daarom hebben we het heel bewust ook plus erbij.
Dus vooral de archieffunctie en de oudere producties.
Ja. En langere beschikbaarheid.
En werkt het in de hele keten zo? Dus mag start niet ten koste gaan van lineair en plus niet ten koste gaan van Start? Werkt het in die keten zo?
Nee, Start gaat niet ten koste van lineair. Het bedient een andere behoefte en een andere doelgroep soms. En dan kan het wel zijn dat we iets specifiek voor een streamerpubliek brengen, waarvan we denken, ja, hier zit het lineaire publiek niet op te wachten. Maar dat gaat niet ten koste van dan. Uiteindelijk gaat het erom, wat is de performance van het totale portfolio? Lineair, streaming en online. En dat bij elkaar moet voor zoveel mogelijk Nederlanders zijn. Nogmaals, vanuit het principe van en voor iedereen.
Maar mag ik inhouden? Want dat is net een punt wat ik dan in de begroting van dit jaar wel heb teruggelezen. Daar staat namelijk dat in feite NPO Start het volwaardige alternatief wordt voor de lineaire zenders. Dat is een doelstelling.
Ja.
Nou, is dat inmiddels
voor,
zo?
Voor een deel van het publiek, dat stel je bent student en je hebt geen televisietoestel, is Start een vervanging daarvoor. Zelfs voor
nee,
lineair
wat jullie,
streamen van het archief.
Begrijp ik, maar wat, zoals jullie het product neerzetten, zowel qua content als techniek, is dat inmiddels zo dat jullie kunnen durven zeggen, dit is gewoon een volwaardig alternatief voor NPO 1, 2 en 3?
Voor een deel van het publiek, maar niet voor het geheel. Je kan niet zeggen, we gaan nu met Start even het bereik van lineair vervangen.
Nee, maar ik bedoelde hoe jullie het als product neerzetten.
Oh, als product, ja. Nee, want zelfs technisch zou het bij een finale Oranje-Duitsland komende zomer... Zou het...
Bij live gaat het dan mis als je...
Gaat het technisch al mis. Dan val je
als je
om.
7 miljoen moet gaan...
We hebben wedstrijden lineair van 12 miljoen. Dan kunnen we... Ja. Ja. Kijk, Sebastian, durf je dat aan, Sebastian?
Nou, kijk, als wij nu vandaag in één keer een wedstrijd zouden hebben die 12 miljoen kijkers trekt, dan hebben we denk ik wel een probleem.
Ja.
Maar het mooie is, door aan de techniek die we hebben neergezegd, is dat we daar in de toekomst wel klaar voor kunnen zijn. Als wij weten dat dat eraan komt, dan kunnen we daar rekening mee houden. En dan kunnen we ervoor zorgen dat we genoeg geschaald zijn, dat we daar wel klaar voor zijn. Ja. Die techniek die staat daar nu.
Ja.
Dus zelfs als we nu misschien op dit moment nog niet een volwaardig vervanger zijn, dan ligt de basis daarvoor wel zo dat dat in een hele korte tijd wel zo kan zijn.
Zie je en dat was onze focus ook bij deze migratie. Dus we hadden drie doelstellingen. Stabiliteit, gebruikservaring en personalisatie.
Ja.
En die stabiliteit, daar hebben we enorm op gefocust. Dat hebben we nu goed gekregen. En nu werken we heel hard aan die gebruikservaring en aan die personalisatie. Die komen er nu achteraan.
Kijken jullie naar die... Dus je hebt zeg maar in Nederland even ruwweg 8 miljoen huishoudens. Een beetje afhankelijk van hoe je, ja, hoe je telt. Van hebben er ongeveer 7 miljoen een televisieabonnement, zeg maar even. Bij een provider. Dus zeg maar even 1 op de 8 Nederlanders heeft geen klassiek televisie. Zien jullie nou dat in die groep van 1 miljoen mensen, dat jullie daar dat die groep oververtegenwoordigd is in die 800.000 abonnees? Dus zijn er, ik zeg maar even, dus van die 800.000 zijn er daar 100.000 van die internet-only abonnement hebben thuis en geen klassieke televisie?
Dat weten we niet, want we weten niet. We weten wel wie er kijkt en wat men kijkt en hoe lang zelfs men kijkt en of
ja,
een programma uitkijkt. Dus uitkijkpercentage, dat weten we allemaal. Maar niet of ze thuis een televisietoestel hebben en daarnaast af en toe televisie kijken. Dat is
nee, maar of ze ook een klassiek
abonnement.
Klassiek televisieabonnement hebben.
Dat kunnen we niet onderscheiden. Heb je wel of geen abonnement zitten hier?
En is het relevant voor jullie om dat te weten?
Het is wel interessant natuurlijk, ja, maar het is...
Voor nu, ja, het gaat om het totaalportfolio.
Uit kan ik uit persoonlijke ervaring, dus dat is niet uit het alles, zeggen dat vrienden van mij inderdaad, die wel de kabelcutters zijn,
ja,
die hebben allemaal een abonnement op RPO Plus.
Ja.
Dus in die zin zou mijn verwachting wel zijn dat dat zo is. Maar ja, zeker weten doen we dat.
Mag ik toch nog wat anders iets... We hebben het heel kort aangestipt, maar ik wilde dat wat verder aanstippen. Want dat september 2022, dat was een switchmoment waarin de toestemming kwam dat de NPO exclusieve content voor NPO Start kon brengen. Dus dat dan niet meer per se lineair wordt uitgezonden. Je ziet ook dat het budget voor dit kalenderjaar, dat nu op 74, dus bijna 75 miljoen voor gereserveerd is. 32,5 miljoen meer dan vorig jaar. Dat zijn behoorlijke, dat begint echt te groeien met andere woorden. Maar ik ben heel benieuwd van, hoe werkt dat, die exclusieve content? Wat doe je wel, wat doe je niet? Hoe gaat zo'n proces, hoe ziet dat eruit?
We hebben het ingebouwd in het intekenproces dat al 70 jaar, of in ieder geval tientallen jaren bestaat.
Nou, het huidige intekenproces is gecompliceerder geworden met al die genres en niet meer lineair en een heel anders programmeren. Dus dat bestaat niet 70 jaar.
Nee, die niet inderdaad. Maar überhaupt het systeem van kaders vanuit de raad van bestuur, vervolgens vertalen een jaarplan en een omroep laten intekenen. Dat systeem bestaat al heel lang. Maar inderdaad niet net zo lang als het bestel. Ja. Want er moest ooit eerst een raad van bestuur komen.
Ja.
Maar in ieder geval tientallen jaren bestaat die. We hebben het proces voor Start daarin ingebed, zeg maar. Dus we beginnen gewoon aan het begin van het jaar met de richting, de kaders die de raad van bestuur geeft. Dus die zegt tegen de directies hier bij de NPO, we gaan meer dit doen, we gaan meer dat doen.
Mm-hmm.
Die richting komt in de kadering vanuit de raad van bestuur. Dat vertalen wij hier bij de directie video in een jaarplan. Dat doen we overigens in goed overleg met de omroepen. Ik hoor vaak daarbuiten dat excessen en discussies en... Maar zo'n proces zou je eens een keer van binnenuit moeten meemaken. Ik vind het echt geweldig om te zien hoe we daar toch altijd een heel mooi jaarplan met elkaar weten te brouwen. Die jaarplan zetten we om in timeslots. Geld wat op die timeslots zit. En dan tekenen de omroepen in. Alleen je hebt geen timeslots.
Maar je hebt geen timeslots
dus wat
bij
we
jullie
daar zeggen is, we willen ongeveer zoveel in een jaar hebben in deze periode. Want Het verschil met televisie bij streaming is dat de winkel eigenlijk een hele jaar open staat. Ja. Maar je moet wel per maand ongeveer zoveel titels hebben om het nog interessant te houden. Dus het is meer in aantallen en in periodisering van het jaar dan per se slot.
Maar hoe werkt dat?
Want en vervolgens zetten we het geld erop en dan tekenen de onderkant.
Maar hoe werkt dat? Want je vertelt het nu heel systematisch, maar niet wat het concreet... Wat is een jaarplan? Wat staat er voor NPO Start dan precies in? Wat je wel en niet doet? Doe je wel of niet een dramaserie? Doe je wel of niet film? Ja. Doe je wel of niet iets journalistieks? Hoe wordt dat besloten? Wat is daar concreet wat jullie nu doen?
Het begint eigenlijk met dat we, als we het jaarplanproces samen met de omroepen beginnen, beginnen we met analyseren wat we jaar daarvoor hebben performed, wat we hebben neergezet.
Dit is er vrij nieuw. Dit is vrij nieuw, want dit bestaat nog maar... Dus het is september 2022. Dus
daarom
zeg
ik ben ook blij dat ze dit zegt. Want er zijn mensen die vragen, wat wil je precies volgend jaar? Dan zeg ik, het jaar erop wordt weer anders. En komend jaar is ook... Ja. Het is heel erg in wording. Het is een nieuw fenomeen waar we tientallen jaren televisieervaring hebben. Hebben we geen tientallen jaren waar we streamen.
Nee.
En zeker niet bij de publieke omroep, want bij ons mag het pas sinds 2 jaar. Andere partijen doen het al veel langer. Dus die hebben daar al meer ervaring mee. Maar we zitten in de eerste baby steps.
Hoe is dat voor dit jaar bijvoorbeeld? Want dit jaar is al zitten eind tweede maand. Hoe is dat voor dit jaar vastgesteld?
Nou, voor dit jaar is dat vastgesteld op wat we het jaar daarvoor hebben gedaan. En daar hebben we bij sommige genres gezien wat wel en niet werkte. Bij andere genres hebben we experimenten uitgezet waar we denken, nou, die willen we langer uitproberen. Bijvoorbeeld de informatievere genres, die komen echt uit het diepste van ons wezen, ons hart, journalistiek hart. Dus daar experimenteer je langer mee. Bij fictie heb je al langer ervaring. Fictie was een van de eerste genres die... Dus het verschilt per genre. Ja. Dus ook een van de redenen waarom we in genre zijn.
En valt het onder NPO Start, dus jullie feestje, zou ik maar zeggen? Of valt dit onder de directie video, zou ik maar zeggen? Die dat...
Nee, de intekening is gewoon per genre ingericht nu.
En verandert
over 2 weken verandert het naar een combinatie van genres en kanalen. Daar communiceren we binnenkort wat uitgebreider over. Maar dan hebben jullie dat alvast.
Okay.
We zijn het model gewoon te volgen. Aan het fine-tunen.
En maar we hebben het hier over de exclusieve content.
Nee, we hebben het hier over...
Waar ik het nu aan vraag is dus... Over die 74 of 75 miljoen die jullie exclusief voor NPO Start mogen inzetten voor content.
Die gaat op dit moment via de genres, ja.
En straks dat...
Als je een heel mooi verhaal hebt waarvan je denkt, dat wil ik bij fictie bijvoorbeeld. Dat wil ik vooral via streaming, want dit gaan mensen gewoon een boek achter elkaar lezen, binge-watchen. Dan teken je het gewoon in bij genre fictie.
Maar dan geven jullie dan een richting van, wij willen een jeugdserie die dan iets in de maatschappij over, weet ik veel, over bewustwording van LHBTI, ik noem maar iets.
We geven het een doelgroep, een periode in het jaar en ongeveer wat we ervan verwachten aan performance. En vervolgens gaan de omroepen bedenken wat voor verhaal met welke cast, welke presentatoren.
Ja. Maar de kritiek ook bij de lineaire, maar waarschijnlijk hier ook op, is van, het is niet echt transparant. Je kan niet ergens lezen van in het openbaar van, dit is wat de NPO nu wil gaan doen. En dan kan iedereen op intekenen bij wijze van. Nou, dat gebeurt niet nu.
Dat is het jaarplan.
Dat is het jaarplan, maar dat is niet openbaar.
Volgens mij zijn we het inmiddels aan het openbaren.
Nooit gezien.
Dan zal dat met
voor de omroepen wel, maar niet voor de buitenwacht.
Wellicht, dat moet ik nachecken. Dat vind ik een goede vraag, dat moet ik nachecken. Maar ik weet in ieder geval dat het dit wel daarin staat. Dus voor de omroep is het heel helder.
Ja.
Het jaarplan wat we samen hebben opgesteld met een richting vanuit de NPO en een afgestemde invulling met de omroepen, daar staat in wat we verwachten per kanaal.
En mag ik dan, want dat is natuurlijk allemaal besloten nu, dus 32,5 miljoen meer dan het jaar ervoor. Dus 2023, wat gaan we nu allemaal meer zien in de komende 10 maanden, zou ik maar zeggen? Want daar staat geld voor. Wat gaan kijkers meer zien?
Hele goede vraag. Blij dat je het vraagt. Want dit is nu de stap die we echt maken richting streaming. Of gaan maken de komende jaren, want in 1 jaar lukt ze dat niet. Maar wat je tot nu toe zag, is een terugkijkdienst.
Ja.
Je zag eigenlijk terug wat je ook een beetje voelde aan de netten.
Mm-hmm.
En wat je nu gaat zien, is dat het een eigen profiel daarnaast begint. Daar hebben we de eerste 2 jaar sinds dus 22 mee geëxperimenteerd. We weten nu een beetje wat werkt en niet werkt. Waar we op kunnen intensiveren en waar we een beetje mee moeten stoppen omdat het niet werkt. En wat werkt gaan we intensiveren. Dus je gaat merken dat er profilerende content gaat komen.
Maar noem eens titels en voorbeelden.
Streaming publiek.
Als je kan hoor.
Nou ja, graag. Een van de eerste testen die we hebben gedaan was met een reality serie of docu-serie zo je wil. Met Selma Omari. Dat is een fantastisch verhaal van vrouwenemancipatie van een influencer uit Rotterdam. 2 seizoenen, zeer succesvol bij ons. Nou, we praten nu over een vervolg. Nederlandse fictieseries met echt Nederlandse verhalen, het liefst ook nog eens voor een deel waar gebeurd of gebaseerd op iets wat in ons verleden is gebeurd. Ja, daar ga je veel meer van merken. Series die heel dichtbij staan, zoals Oogappels, Dertigers, Dag en Nacht. Allemaal herkenbaar die zijn, Nederland.
Die kennen van de lineaire
films. Daar, ja. maar daar investeren we ook richting streaming. Kijk maar naar zo'n serie als Dertigers. Dat begon lineair, maar dat is nu veel meer in streaming.
Iedereen heeft het altijd over bezuinigen op de publieke omroep. En ik ben daar niet zo van. Maar ik vind het is altijd een beetje makkelijk om te zeggen, kan wel minder. Wat voor, als ik naar afgelopen jaar kijk of voor het beleidsplan volgend jaar, wat zijn er dingen waarvan je zegt, of aan de techniekkant of aan de inhoudkant, waarvan je zegt, met, laat ik zeggen, 50 miljoen meer, hadden we dat en dat kunnen doen voor de Nederlandse kijker?
Dan nee, zou ik meteen willen beginnen bij Sebastian, want die heeft een wensenlijst.
Nee, gaat
het aantal platforms
en
zetten we niet.
Wat van je zeg je?
Eerst de techniek.
We worden echt beperkt in. Kijk, iedereen heeft het altijd over te veel mensen en weet ik veel. Maar het gaat even om wat mis je nou? Waarvan je zegt, joh, als ik naar de markt kijk en ik kijk naar de publieke omroep, dan hebben we in Nederland eigenlijk dat nodig. Daarvoor kan ik goed uitleggen dat je het met gemeenschapsgeld zou moeten betalen. Maar dat kunnen we niet.
Ja, dat vind ik ook wel een goede vraag. Want dat is inderdaad, als je kijkt naar de techniek, dan verwacht je nu dat ik ga zeggen, oh, ik zou dit en dit en dit nog wel meer willen. Maar we hebben juist die hele techniek zo opgesteld dat we zo efficiënt mogelijk met de middelen omgaan die we hebben. Dus we zijn op dan de 7 bekende platformen.
Ja, maar dat suggereert natuurlijk, even los van het feit dat je natuurlijk altijd efficiënt met geld om moet gaan. Zeker als je, maar de manier waarop je het zegt, dat suggereert al een soort beperking, zeg maar. Want we hebben,
vind ik wel, want het aantal platforms waar je op zit, zou dat denk ik toch op meerdere platforms toegankelijker.
Tot op zekere hoogte inderdaad wel. Er zijn bijvoorbeeld ook bepaalde type smart TV's die we niet meer ondersteunen. Nou ja, als er meer budget was geweest om dat te doen, dan wellicht dat we daar dan wel aanwezig waren geweest. Dus die schaalbaarheid, die zou ik inderdaad best wel willen hebben. Daar kan ik heel eerlijk over zijn. Tegelijkertijd is het, denk ik ook goed om te weten, dat het is ook een beetje een mythe dat door meer geld er tegenaan te snijden, dus aanhalingstekens, dat het daarmee sneller gaat of meer kan. Dat is niet altijd zo. We hebben namelijk gewoon één backend die heel schaalbaar en flexibel is opgesteld.
Ja.
Tussen aanhalingstekens, daar meer geld tegenaan gooien, dat gaat niet heel veel veranderen aan de situatie. Dus ik denk dat je het dan in mijn geval vooral hebt over beschikbaar zijn op de platformen waar we nu niet beschikbaar zijn, omdat we daar gewoon tussen
en
economische keuzes hebben
gemaakt. En om dat even praktisch te maken, dat betekent dat als je nu, ik noem maar dat, een 5 jaar oude LG-televisie hebt, dat jullie ergens een streep getrokken hebben voor allerlei merken, en dat je die streep wel wat verder in de tijd had willen of kunnen zetten als je meer middelen had gehad.
Wellicht wel, hoewel daar natuurlijk ook genuanceerd is. Omdat namelijk, je kunt niet alle oude apparaten tot in de
oneindigheid
blijven ondersteunen. Omdat je dan op een gegeven moment veiligheidsrisico's gaat hebben en dat soort zaken. Ja. Dus daar proberen we ook goed over na te denken. Maar ik denk wel dat we dan wellicht die streep ietsje verder hadden getrokken.
Ja, die nuancering over de veiligheid is een belangrijke. Want inderdaad, sommige moet je uitzetten vanwege de veiligheid al. Maar ik zou met de platforms waar we op zitten alleen al op het gemiddelde van de huishoudens die een televisietoestel vervangen willen zitten. We zitten daar korter op.
Ja.
Dus als het gemiddeld op 7, 8, 9 jaar zit en wij zitten op 4, 5, puur vanwege economische redenen, hadden we daar nou meer geld voor.
Ja, de vervangingscyclus van televisies, maar die wordt wel korter, geloof ik. Ik heb die cijfers niet paraat, maar ik geloof wel dat een televisie korter meegaat dan ooit tevoren. Zeg maar. Dat mensen sneller...
Ik zou in ieder geval op dat gemiddelde zo niet iets langer willen zitten. En nogmaals, behalve daar waar Sebastian zegt, daar wil ik vanwege veiligheid niet op zitten. Moeten we niet zitten. Dan gaan we hacking en noem maar op krijgen. Of de
mag ik toch nog wat vragen over die techniek? Want techniek, maar toch in crossmediale zin. Want we zitten min of meer in een crossmediale wereld. Je ziet, audio en video loopt soms in elkaar over. Andere publieke omroepen in Europa die denken van, we kunnen dat gewoon in één platform behelzen. En nou is mij hier in Nederland opgevallen, zelfs beleidsmatig. Het staat ook in de beleidsstukken van begroting en jaarverslagen. We gaan dat helemaal scheiden. En je ziet ook richting consument, of hoe noem je dat, kijker en luisteraar. NPO Start heeft zelfs de radio weggedaan binnen het aanbod. Audio is dus niet meer te vinden. En daar is dan NPO Luister voor, die technisch gezien qua beschikbaarheid veel minder beschikbaar is. Waarom eigenlijk, als je in zo'n crossmediale situatie zit, waarom niet ook via NPO Start een mooie audio bibliotheek.
Toen alles onder uitzending gemist viel, hebben we, check het even na in de archieven, hebben we dit geprobeerd. De slogans toen zelfs, kijk en luister op npo.nl werd dat toen. Toen we dat merk net geïntroduceerd. Ik denk dat we te vroeg waren toen.
En ik denk dat Nederlanders iets harder hebben vastgehouden aan die twee media toch apart gebruiken. Dus een radio-app apart en een kijk-app apart. We hebben goede gesprekken nu in het buitenland met collega's in Finland waar dit gebeurt.
Vlamingen, VRT, heel dichtbij.
Vlamingen, ja. VRT Max, nu alles bijeen. Over hoe zij dat hebben gedaan. Sommigen hebben het gedaan met een harde switch-off, dus dan stimuleer je het. En we hebben hier in huis ook goede gesprekken hierover. Ik praat heel veel met Kevin over of wij niet...
Kevin Goes, de manager NPO
Luister. Inderdaad. Of dat niet toch op een gegeven moment naar elkaar weer toe gaat groeien.
Maar of het een sluit het ander niet uit. Je kan natuurlijk NPO Luister via NPO Start misschien toch beschikbaar stellen. Ik noem maar iets technisch.
We fantaseren over bijvoorbeeld hoe mooi het zou zijn als je naar een podcast luistert van een programma. Bijvoorbeeld buiten, of om maar iets te noemen. En zodra je uit de auto stapt en de wifi opgaat, hij in één keer in Start oppopt. Dat soort mooie...
Of de radio, alle radiostations van de NPO, die hebben bij mijn weten videostreams van zijn uitzendingen. Ook niet meer bij NPO Start te zien.
Nee, omdat we ze nu inderdaad in twee apps hebben. Maar wellicht groeien ze weer. We sluiten het niet aan. We hebben daar gesprek over.
Maar die aggregatie van die content en die aggregatieniveaus, die gaan volgens de geleerden over 5 tot 10 jaar toch verdwijnen als zelfs app-omgevingen verdwijnen. Omdat alles naar AI-achtige modellen gaan. Ja. Maar het is inderdaad wel zo dat je heel bewust toch... Dus het is gewoon nog een Radio 1-app, hè? En NPO 1
NPO Radio 1 heb je, maar je
NPO Radio
ook,
je 1
naar NPO Luister gooien. Ja,
precies, maar dat is dus die...
Maar die fluïde vormen over...
Maar goed, wat is het verschil tussen... een interviewprogramma wat Buitenhof heet en een interviewprogramma met Jort Kelder op zaterdagmiddag op NPO Radio 1? Dat kan je ook met beeld zien en het kan niet via NPO Start. Dat is voor de gebruiker natuurlijk jammer.
Ja, dat klopt. Nou ja,
oké, dan gaan we regelen, toch?
Of dat jammer is, dat verschilt denk ik ook per persoon. Ik hou er persoonlijk wel van, hè, als je één app die één ding heel goed doet, in plaats van dat je alles in één app probeert te poppen. Maar wat Mason zegt, ik bedoel, dat gesprek dat loopt denk ik altijd. En het is niet uitgesloten dat dat in de toekomst gaat veranderen. Alleen daar kunnen we nu nog niks over zeggen met z'n tijd.
We hebben wel regulier overleg waar Sebastian en ik vanuit kijken zitten met Kevin en de evenknie van Sebastian Sam. Ja. En dan praten we over wat voor use cases zouden in de toekomst samen moeten worden ontwikkeld. En we kijken heel erg goed dus naar Finnen, Vlamingen die dit wel aan het doen.
Ja, maar het is zo, NPO Luister sluit zich ook min of meer af. Die kan niet op een smart tv, die kan niet op
nog
een computer.
Niet,
dat
nog
is,
niet.
Nee, maar dat wordt al heel lang beloofd. Ik zie niks.
Nou ja, letterlijk. Ze zijn aan het ontwikkelen. We weten dat er releases aankomen. Dat hebben ze met ons gedeeld, waarin ze inderdaad ook met andere platforms gaan.
Absoluut. Ja. Ik wil nog even hebben over... voor we uit de tijd lopen. Ik wil het graag even hebben over hoe jullie de rol van NL ziet zien. Ja. Want het is toch een heel apart soort. Hè? Het is een coöperatie van, het is eigenlijk een soort publiek-private samenwerking bijna. Hè? Waar je probeert om die content van de commerciële en de publieke omroep te aggregeren op één heel toegankelijk platform. Vrijwel in alle verkiezingsprogramma's wordt het ook genoemd. Dus Niels Baas heeft daar goed gelobbyd volgens mij. Om dat in te krijgen. Hoe kijken jullie aan tegen, dus je hebt je eigen distributieplatforms, dus NPO Plus, NPO Start. Dan heb je de klassieke commerciële distributiepartijen met eigen platforms. Dus Ziggo, KPN, Odido, ik moet nog steeds aan de naam wennen. En dan heb je, hoe zien jullie NLZ in dat totale...
Taco, precies zoals we die andere ook zien die je noemt. Het begint bij ons met dat wij onze eigen publieke content en een eigen publieke context goed willen brengen. Het is tegenwoordig niet alleen belangrijk wat je maakt, maar ook waar je het distribueert en wat voor context. Dus context is voor ons even belangrijk als content tegenwoordig. Maar als we het eenmaal daar in goede kanalen hebben geprogrammeerd, kunnen die kanalen in pakketten van commerciële aanbieders komen. Zoals we NPO 1 programmeren en dat vervolgens in het tv-pakket van KPN of Ziggo laten distribueren.
Ja.
Programmeren wij Plus hier, bieden we dat aan direct aan de kijker, maar mag Plus ook in het pakket van NLZ worden gedistribueerd. Dat is precies hetzelfde.
Ja,
voor ons is dat precies hetzelfde.
Eigenlijk zie je NLZ als een...
Pakketaanbieder.
Als een pakketaanbieder.
Dat is het.
Als een aggregator, zoals je KPN en zich ook als aggregator.
Juridisch is het ook, want je gebruikt goede termen, Taco. Je bent goed ingevoerd wat dat betreft. Het is een publiek-private samenwerking,
ja,
maar het is precies dezelfde distributie-idee als bij lineair. Wij programmeren een kanaal en dat aggregeert een ander in een pakket. Het is een pakketaanbieder, alleen in een andere vorm. Niet via kabeltjes en een box, maar online, via de cloud, zeg maar.
Eén hele goede afsluitende vraag, David.
Ja, nou, het is nooit een afsluitende
vraag. Jij bent de journalist vraag,
van maar ik wil toch nog wat vragen.
Jij bent de journalist van ons tweeën.
In het verlengde daarvan, want je hebt het commerciële veld. Want er is wel wat kritiek hè, van een aantal partijen die zegt van ja, stel we willen ook wat NPO-content distribueren, dan is het meeste gewoon exclusief, nou, bijna alles is gewoon exclusief NPO. En dat moet binnen die NPO-startomgeving, misschien via NLZ of via die kabelaars. Maar goed, een videoland die kan niet zomaar bij jullie aankloppen en zeggen, we willen graag die en die serie ook programmeren. Maar dan zag ik wel in de begroting staan, een hele korte zin eigenlijk daarover. We maken slim gebruik van platformen van derden. Dat stond er. In de praktijk snap ik niet helemaal, maar goed, ben ik benieuwd naar.
YouTube.
En ik ben eigenlijk vooral benieuwd van waarom is in het algemeen die NPO-content niet beschikbaar voor de videolanden, Netflix, Amazon, noem ze maar op. En ook YouTube van deze wereld. Want dat wil de NPO blijkbaar in controle houden. Of hoe moet ik dat zien? En hoe moet ik die slimme gebruik?
Mag zo wat ik net zeg, hè? Kijk, wij vinden het tegenwoordig minstens zo belangrijk dat we niet alleen publieke content maken, maar ook een betrouwbare publieke context waarvan je mag afgaan als kijker, dat met jouw belastinggeld is gebouwd en de feiten erop kloppen, niemand ertussen komt, niemand aan jouw data verdient, et cetera. Dus die publieke context is voor ons ook heel erg belangrijk. Vervolgens, als we die publieke context hebben gebouwd en die publieke context blijft ongewijzigd als we het packagen bij een ander, zullen we die niet aanlaten. Dat doen we ook. Dat doen we met distributeurs, dat doen we met NLZ, et cetera. Er is nog een argument en dat is dat het sandwichmodel waarin wij programmeren ervoor zorgt dat naast een groot hit als Boer zoekt vrouw mensen ook een misschien minder voor zichzelf sprekend kleiner titel, moeilijker te vinden titel ook zichtbaar blijft. Die garantie hebben we niet als we de programma's allemaal via de algoritme van commerciële partijen als YouTube en Videoland laten distribueren. Want dat algoritme is ingericht vanuit commerciële motieven op de hits. Mm-hmm. Of wat mensen willen kijken. Maar iets nieuws aanbieden, proberen mensen te verleiden, te verrassen met nieuwe content, is maar daar niet het motief. Terwijl dat bij ons wel.
Moet dat automatisch? Of ik noem maar wat, een NOS-journaal wil je overal laten verspreiden? Ik noem maar iets.
Je wil het pakket wat je per jaar met het belastinggeld maakt, zoveel mogelijk ervan zichtbaar maken. En als een commercieel algoritme dat tegenwerkt, dan dient dat platform niet het publieke motief wat wij hebben om te blijven verrassen.
Mm-hmm.
Kijk, we hebben een gepolariseerd debat. Hè? Het is handig, denk ik, in dit land, in de gepolariseerde klimaat waar we zitten, dat je ook eens een keer laat verrassen door een ander perspectief. Nee, daar heb je een publiek
op. Maar ik ga het nu langer maken dan ik zelf gewild had. Omdat ik,
mag hoor, daar. Heel principieel dit.
Nee, maar het is heel interessant punt namelijk. Zeker. Want toen de drie lineaire netten nog niet zo geprofileerd waren als ze tegenwoordig zijn, toen was er een soort argument. Je zei van ja, bij de publieke omroep doen we ook entertainment. Want je moet een beetje spruitjes in de appelmoes doen, zeg ik maar. Je moet een beetje zorgen dat je met entertainmentachtige programma's lead-in creëert voor iets wat daarna komt. Dat je daar omheen kan promo voor dingen die misschien wel belangrijk zijn dat mensen het zien, zeg ik maar even. Of waar je mensen die van nature er niet naar op zoek gaan, daarmee in contact brengt. Hè? In lineair is dat natuurlijk een beetje losgelaten toen we alles wat zeg maar boer zoekt vrouw en taartenbakken is naar één gezet hebben en de NPO 2 docs in een uithoek gezet.
We hebben model alleen maar verder geperfectioneerd, Takel. Echt.
Als ik naar Netflix ga. En ik kijk altijd, ik zeg maar even heel grofweg, tieten schieten helikopter series.
Krijg je alleen dat.
dan gaat dat algoritme alleen maar proberen om mij de hele dag, Taco, nieuwe
zijn wij
tieten
zo
schieten helikopters titel.
En daarom zijn wij zo trots maar, op dat bij ons
ja,
niet
nee,
zo werkt.
Nee, maar dat komt dus mijn vraag. Ja. Is het zo dat het aanbevelingsalgoritme, wat in het on-demand platform van het publiek onbezit, dat bewust minder, zeg maar
heel
even,
bewust.
Heel agressief is ingesteld dan dat het bij commerciële
agressief
ik bedoel,
sowieso
ik bedoel,
niet.
Het agressief bedoel ik,
verrassender.
Om je tevreden te houden, meer om je in contact te brengen in de breedte dan dat het gemaakt is om te zorgen dat je zo lang mogelijk blijft hangen bij dingen die je toch al leuk en
kijk,
lekker vindt.
Bij de commerciële is het algoritme ingericht en dat is een goed recht. Daarvoor ben je commerciële omroep om geld te verdienen. Nee, is gericht op kijktijdmaximalisatie. Zo lang mogelijk kijken, zo lang mogelijk abonnee blijven en betalen.
Ja.
Maar nogmaals, dat is een goed recht. Bij ons, en dan kijk Sebastian aan, hebben we een lint dat heet Probeer ook eens. Hij kan nog beter uitleggen hoe dat werkt. Maar dat werkt op publieke waarde, op waardering door andere kijkers. Die waarderen een programma met een bepaalde publieke waarde. daar pakt de algoritme de publieke waarde en beveelt aan. Dat is echt de publiek.
Het heeft echt bewust een ander aangrijpingspunt.
Absoluut.
Dan je het zou maken als je het puur commercieel zou doen. Maar dat zou betekenen dat je theoretisch, dat als je het anders zou instellen, dat je de totale kijktijd zou kunnen verhogen door het minder minder verstandig te
minder,
doen,
zeg maar, minder verrassend.
Veiliger. Door het minder verantwoord te doen, de kijktijd verder zou kunnen vergroten.
Ja, in de basis is het antwoord ja, dat klopt. Maar ik denk dat dat nou natuurlijk juist het mooie is van de publieke omroep, inderdaad in tegenstelling tot meer commerciële streamingdiensten. Ik bedoel, wij hebben niet als doel kijktijd maximalisatie. Wij hebben heel bewust als doel om mensen breder content te laten zien. Niet alleen maar in het verlengde van wat ze al kijken. En dan krijg je dus automatisch, of wat daarvoor nodig is, een ander algoritme. En tegelijkertijd is natuurlijk de kunst, dat tegelijkertijd willen we mensen ook faciliteren in hun lekker doorkijkgedrag.
Als je dus het is een 27 seizoenen Flikker Maastricht wil kijken, dat je dat dan...
Maar kijk even, Taco, naar het menu van de interface en je ziet het in één keer. Want de eerste pagina start, en dat is heel erg jouw wereld, jouw bubbel.
Ja.
Lekker jouw ding. Maar de eerstvolgende knop heet meteen ontdek en niet zoek. Het is niet zo van, ik weet al iets en ik zoek, maar hopelijk ontdek je iets net van een andere omroep met een ander perspectief.
En je bent niet verplicht om in te loggen?
Nee.
Ook nog.
Dus als je zegt, ik wil dat niet, dan hoeft dat allemaal niet. Dan doe je dat.
Het is te kort, maar het is wel het eind.
jullie mogen nog een keer op bezoek. Hartstikke wel.
Dit was de 23e Dutch Media Podcast. Dank voor Mason Dannewy en Sebastian Potma in deze uitzending. Wij zijn er snel weer. Heb je vragen of wil je reageren? Stuur een e-mail naar podcast@dutchmedia.nl en like ons vooral ook, zou ik zeggen. Dank.
Ja, doe dat vooral. Heel veel dank, heren.
De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite.